Goedemorgen. Er gaat zo ongelooflijk veel door mijn hoofd heen deze morgen. Ik hoop dat jullie aan het eind van mijn praatje een beetje de lijn hebben kunnen ontdekken van wat ik van tevoren bedacht had. Want dat is ook nog gebeurd. Dat beeld over die engelen en van voor en achter en zo, dat is de tekst voor vanmorgen. Dankjewel. Psalm 139, vers 4. Daar staat, al is er nog geen woord op mijn tong, zie, Heer, u weet alles, u sluit mij in van achter en van voren en u legt uw hand op mij. En meer kanten zijn er volgens mij niet. Dan ben je omgeven. Daar gaan we het vanmorgen over hebben. En het is 8 januari vandaag. En degene die ik nog niet een handje gegeven heb, ik doe het gewoon vanaf hier een heel gezegend, gezond, gezalfd en fantastisch 2012 toegewenst. Uit het diepst van mijn hart, want ik gun het mezelf en ik gun het iedereen. En ik hoop ook echt dat we dat gaan krijgen. Ik ga daar zo meteen nog wat meer over zeggen, want ik weet wat er allemaal gebeuren gaat dit jaar. Dat is mooi, hè? Dat zou je wel willen, hè? Nou, dan is het, als dat waar is, dan is het aan het einde van deze dienst, als we gaan zegenen, druk in de rij van Thomas en Hella. Maar het is niet zo. Het is niet zo. Ik weet het echt niet. Ik weet het echt niet. En toch, zo ergens rondom, oud en nieuw, ben je daar wel mee bezig met die dingen. Van, dan kijk je weer eens achterom en je kijkt weer eens, je probeert vooruit te kijken. Van wat er gaat komen. En ik kwam terecht bij Psalm 139. En dit vers heb ik maar eens bovenaan gezet. U sluit mij in van achter en van voren en u legt uw hand op mij. Een God die altijd bij je is en die alles ziet. Word je daar nou benauwd van? Of word je er blij van? Blij. Of soms stiekem ook een beetje benauwd. Want dat zou maar zo kunnen, hè? Ik bedoel, we kennen allemaal wel de uitdrukking het grote boze oog, toch? Dat grote oog dat altijd alles ziet wat je doet. En alles hoort wat je zegt. En ook altijd precies die dingen opmerkt wanneer jij iets doet wat je eigenlijk niet mag doen. Lastig, hè? En dan is daar die alwetende, alziende God. Nou, we gaan vanmorgen, hoop ik, zien dat dat niet bedreigend is, maar dat het een bemoediging is. En als het niet bedreigend is, weet je, dat als God niet bedreigend is, dan is er ook geen aanleiding voor straf. Als God niet bedreigend is, dan is hij zegenend, dan is hij helpend, dan is hij bij ons. Ik zat me af te vragen, we gaan straks een heel stuk uit de psalm, nee, we gaan de hele psalm straks lezen. In wat voor omstandigheden zou David deze psalm nou geschreven hebben? Daar moeten we eens over nadenken, wanneer we straks die psalm lezen. Waar was hij? Was hij met zijn kudde, of was hij met zijn soldaten, of was hij koning, of wat gebeurde er allemaal? Wat zat hij aan te denken toen hij die psalm schreef? Zit me sowieso wel eens af te vragen, wanneer schrijf je nou een lied? En denk eens aan zo'n lied, als je het leest, van wanneer zou het geschreven zijn? We kijken achterom aan het begin van het nieuwe jaar. En wat zie je dan? Nou, te veel om op te noemen, gaan we vanmorgen ook niet doen. Het is echt bizar, soms als je de kranten een beetje volgt en je kijkt achterom, wat is er allemaal gebeurd? Dat is te veel om te bevatten, denk ik wel eens een keer. De Arabische lente is begonnen vorig jaar, noemen ze dat dan? Lente noemden ze het. Weet je wel, al die onlusten in Noord-Afrika, Midden-Oosten. Dat leek over te zijn na de Arabische lente. Je hoort op het moment weer berichten dat het eigenlijk helemaal niet echt over is. Dat er nog steeds onrust is en ellende is. Allemaal narigheid. Hoeveel doden zijn er wel niet bijgevallen? Hoeveel van onze broers en zussen christenen. Wij kennen iemand die woont in Egypte met zijn Nederlandse vrouw. En die moest terugkomen. Die moest naar Nederland komen. Het was onveilig daar. Nu is hij weer daar. En de onlusten zijn weer begonnen. Wat maak je mee als mens? Wat maak je mee als christen? Onze broers en onze zussen. André Kuipers is de lucht ingegaan. Wel heel erg hoog, totdat er geen lucht meer was. Dat is knap hoog. En die bekijkt het eens van een afstandje. Het gebeurde allemaal in 2012. 11, sorry. Hij gaat weer terugkomen in 12. Als je, dat hopen we. En als je er zijn tv-programma's geweest, artikelen geweest in de kranten, en die hebben nog eens teruggekeken welke belangrijke mensen er in 2011 allemaal overleden zijn. Acteurs, politici, zangers, popsterren. He, Amy, hoe heette ze? Amy Winehouse. Overleden, de wereld op zijn kop, weet je wel. Een echt grote tragedie. Veel mensen die daar verdriet om hebben gehad. Die daar pijn om hebben gehad. Niet alleen wereldwijd, ook in Bethel is dat gebeurd. Mevrouw Popeyes is de afgelopen jaar overleden. Hoge leeftijd. Ze is lang bij ons geweest. Heel lang. En heeft veel kunnen betekenen in al die jaren. En daar moet je dan afscheid van nemen. We hebben ook afscheid genomen van Amy Noah. Die is maar een paar dagen bij ons geweest. Een paar dagen. En wat hebben we meegeleefd als gemeente? En wat een impact heeft dat op ons allemaal gehad? Als je maar een paar dagen bij je vader en je moeder, je opa en je oma kan zijn. Wat gebeurt er allemaal in zo'n jaar? En wat sudderen dingen soms enorm door? Eurocrisis. Een andere. Eurocrisis. Eurocrisis is al lang geen eurocrisis meer. Is nu economische crisis geworden. Wordt straks ook politieke crisis. En weet ik wat voor crisis het allemaal nog worden kan. Europa wankelt misschien wel een beetje. Of toch wat harder. Ik weet het niet. Is er over een jaar nog wel een Europa? Kunnen wij nog wel met vakantie dit jaar? Hé, om er eens even iets heel belangrijks te noemen. Want daar zit je meteen aan te denken natuurlijk. Is mijn euro nog wel een euro waard straks? En of is hij toch weer 2 gulden waard? Geen idee. Raken we ons geld misschien wel kwijt? Hè? Wie zei het ook alweer? Die zegt van nou, al dat geld wat we Griekenland hebben gegeven, gaan misschien wel niks van terugkomen. En geeft dat dan zorg of is het een constatering? Is dat moeilijk? Want ja, als we zoveel miljard kwijt zijn, dan zijn er ook een paar 100 van mij bij misschien. En wat betekent dat dan voor mij? Ja? Wat betekent het voor je wanneer je naar de fysiotherapeut moet in 2012 en je misschien nog maar een paar bezoekjes vergoed krijgt en de rest niet meer? Waar moet je het allemaal van betalen? Zo zit je wel eens vooruit te kijken. Of soms dichter bij huis. Wij wonen in Waarder, het altijd mooie Waarder. Is de afgelopen paar weken meer dan 40 keer ingebroken. In Waarder en een klein stukje eromheen. De politie die rijdt zo'n beetje dag en nacht door het dorp heen bij ons. We liggen lekker dicht aan de snelweg. Of er is veel geld, dat weet ik niet. Maar die eerste is in ieder geval waar. Weet je wel. En er wordt meer dan 40 keer ingebroken. Wat betekent dat nou? Ja, voor Hendrik betekende het dat hij zijn poort moest vervangen. Want die was losgebroken. En voor anderen betekende het dat ze echt bijna al hun spullen kwijt waren. En weer aan, nou ja, en je wordt bang of angstig of misschien ook niet. En zo kijk je terug. Verkiezingen in Rusland. Wat gaat dat betekenen? Gaat dat politiek nog iets zeggen? Gaan we daar ook nog wat van merken? Een groot leider is overleden in Noord-Korea. En er is een opvolger gekomen die minstens net zo groot is. En wat betekent het ook daar weer voor onze broers, onze zussen, onze christenen? Zou er vrijheid, meer vrijheid komen of juist niet? Natuurrampen te over zou ik bijna willen zeggen. We zijn het soms al bijna vergeten. De overstromingen in Australië in het begin van het vorige jaar. De nasleep en in Afghanistan van al die overstromingen. Waar nog eens een keer extra voor gecollecteerd is. Aardbevingen. Ik dacht, moest denken aan aardbevingen in Christchurch. De naam van het plaatsje in Nieuw-Zeeland. Die binnen een jaar, geloof ik, 3 zware aardbevingen te verstouwen kregen. 3. Zou je dan vaker op straat slapen of in je huis slapen? Omdat je bang bent dat je weer verrast wordt. Dat is wat er allemaal gebeuren kan. Tsunami in Japan. Met die enorme aardbeving. En we dachten misschien wel dat al dat radioactieve gedoe nog naar ons toe zou waaien. Weet jij veel? Geen idee. Hey, weet je dat het einde van de wereld had er moeten zijn? Een paar keer zelfs. gaan nou weer dit jaar komen, geloof ik. Hè? Dat is, hebben de Maya's daar weer niet wat over bedacht een paar eeuwen geleden al? Ja? Nou, laten we vol vertrouwen naar het einde toe gaan, zou ik zeggen. Dat is allemaal als je achterom kijkt. En dan haal je die hele bak met ellende, want ik heb het eigenlijk alleen maar over ellende. Ja? Die haal je binnen via je iPhone, nu.nl, teletext, televisie. En nog voor je het weet, nog, bijna op het moment dat het gebeurt, ben je op de hoogte. Ik werk bij Rijkswaterstaat. En dat is in Utrecht, in het zenuwcentrum van verkeersmanagement. Nog voor de file bekend is bij degene die er iets mee moet doen, weet de baas het al, want dat heeft hij via Twitter al binnengekregen. Zo snel gaat informatie. En het komt allemaal binnen bij ons. Iemand zei eens een keer dat we tegenwoordig op één dag meer informatie te verstouwen krijgen dan een mens in de middeleeuwen in zijn hele leven. Indrukken en prikkels. Het is toch geen wonder dat je bij tijd en wijle even achterover wil leunen en zeggen, doe mij maar even niet. Doe maar eventjes alles op uit. Of ik moet nu even op vakantie. Ik heb er even geen zin meer in. Dat zou ik me maar zo kunnen voorstellen. Je zou, als je daar gevoelig voor bent, er depressief van kunnen worden. Of onverschillig. Dat kan ook. In Bethel is ook een heleboel gebeurd het afgelopen jaar. Er zijn ook hele mooie dingen gebeurd. Ik heb een paar droevige dingen genoemd. En die binden wel samen. Dat is het bijzondere daarvan. Mooie dingen binden ook samen. Er zijn mensen gedoopt. Ik zie er pas zitten. Afgelopen jaar. Die hebben ja tegen God gezegd. Yes. Dat is toch prachtig. We hebben mensen getrouwd. Die hebben ja tegen elkaar gezegd. Yes. Dat is geweldig. Daar word je toch vrolijk van. Of niet dan. Die gaan ervoor. Die durven het dan. He? Ik bedoel, wie trouwt er nog tegenwoordig? Ja, je gaat toch samen wonen? Nee, trouwen. Geweldig. Er zijn mensen geslaagd voor hun examen. Mooi hè? Je zal maar geslaagd zijn voor je examen. Dan denk ik van yes, nou kan ik met mijn studie iets gaan doen. Of ook spannende dingen misschien. Hè? Je bent van de basisschool af en je gaat naar de middelbare school toe. Nieuwe fase in je leven. Zomaar van die ja, dingen die je misschien wel vergeet. En dan moet je hier in de grote dienst gaan zitten. En dan zo'n kerel luisteren de hele tijd. Nou ja, dat went ook op den duur wel, maar dat duurt misschien een paar jaar. We hadden een bijzondere week in de paasweek. Weet u het nog? Dat we hier met al die tafels zaten en paasmaaltijd hadden op een bijzondere manier. Ik vond dat mooi, want dat bindt wel samen. En dat bindt vooral samen rondom Jezus. Ik zou nog wel een uur kunnen doorgaan. Ed en Pia hebben afscheid genomen als oudste. Piet en Maatje zijn erbij gekomen. Ja, van de weeromstuit vandaag even een dagje weg. Maar ze zijn erbij gekomen. Weer een compleet oudste team. Maar niet alleen dat. We hebben nieuwe tienerwerkers gekregen. Nieuwe jeugdwerkers, nieuwe kinderwerkers gekregen. Mensen die zich ook weer willen inzetten. In Bethel, eigenlijk in het koninkrijk. Hey, dat is toch prachtig, of niet? En al die gewone dingen, elke maand avondmaal gevierd. Dat is een voorrecht dat dat zomaar kan. Dat we zomaar in zo'n vrij landje leven waarin dat mogelijk is. Een heleboel kleine kinderen geboren. Gezinnen uitgebreid. Halleluja. Prachtig. Dan is het feest. En hoeveel kleine bemoedigingen zijn er gegeven? Hoeveel bemoedigingen heeft u kunnen geven in het afgelopen jaar? Aan een ander. Schouderklopje. Gebed. Stilgebed, kaartje, bemoediging, knipoog. Weet je wel? Yes, dat vond ik zo leuk van de afgelopen weken. Dat vond ik zo leuk met die nieuwjaarsdienst. Dan is niemand die tegen jou komt zeggen van nou, ik wens je rotjaar toe. Dat doe je niet. Dan ontwijk je hem misschien, maar dat doe je gewoon niet. Dus wat je hoort zijn alleen maar bemoedigingen. Een gezegend nieuwjaar, geweldige tijd. En ook leuk om dat te doen. Leuk om 100 mensen een hand te geven en ze echt het allerbeste te wensen. Dat vind ik gaaf, weet je wel. En dat is, nou, dat is leuk van deze periode. En er is veel pastoraat geweest. Ook op de achtergrond. Weten we misschien niet eens alles van. Maar al die bezoekjes. Ook aan zieke mensen. Weet je wel. Want ziekte is er ook. Is er geweest. Is er. Zal er ook blijven. En dan mogen we naar omzien. We zijn aan het zoeken geweest van hoe moet het nou verder met dit gebouw? Niet te hard dansen hoor, want dan zakken we door de vloer. Nou ja, dat zijn de zoektochten die we hebben. En onwillekeurig zit je dan te denken van, en wat gaat 2012 mij nou brengen? Het jaar is nog niet begonnen of de voorspellingen die zijn er al. Economisch, financieel, politiek, in de natuur, weet ik, overal worden voorspellingen gedaan, gezondheid. Wie had het er voor, je had er vanmorgen al over Klaas, hè, over de afvalcoach en allemaal dat soort dingen. Dat bepaalt bijna ons geluk. Dat is van als je maar weet wat er gebeuren gaat, dan kun je daarop instellen. We stonden er vanmorgen even over te praten. Hè, als de zekerheid, maar die zekerheid is er niet altijd. En als die zekerheid er niet is, wat dan? Als dat wegvalt. Ja, en dan is het woord vertrouwen. Ja, dan mag je, moet je, wil je, kun je vertrouwen hebben. Dat God wel voor je zorgt. Dat gaat Hij doen. God voor je zorgt. Ja, maar mijn baas betaalt me toch? Ja, je baas betaalt je, ja. Dat doet hij. En als hij dat niet meer gaat doen, of als er straks even geen baas meer is. Weet u, de toekomst is niet te verzekeren. Hoe dan ook. Dat zou je wel eens willen, maar dat is gewoon niet zo. Behalve als je de reclame wilt geloven die ik gisteravond op televisie zag van beleggingsmaatschappij Alex. Want die zeggen het, in 2012 nemen wij het heft in eigen hand. Toen dacht ik, yes, dat wordt mijn tekst voor morgen. Laten we het zelf gaan doen. Maar ik kon hem niet vinden in de Bijbel. Dus dat was zo last. Ik heb me suf gezocht, kon hem niet vinden. Want ik zit tegen, ik moet even naar boven wat opschrijven. Nou heb ik hem. Maar sorry voor Alex. Ik hoop dat het zo goed gaat. Maar ik geloof er niet zo in. Ik geloof er niet zo in. Wat dan wel? Wat ik ga doen, ik wil eigenlijk een aantal psalmen gaan lezen. 2, 3, om precies te zeggen, gewoon maar eens lezen. En de eerste 2, die lees ik een deel daarvan, gewoon omdat ze me echt aanspreken. En de derde, daar ga ik nog wat meer over bij vertellen. De eerste is Psalm 27. En waarom lees ik die psalmen? Nou, omdat ik het gevoel heb dat onheil ons niet bespaard zal blijven. Ik zeg maar even in deze wereld. En dat haal ik wel uit de Bijbel. Want rampen zullen toenemen naarmate we dichter bij het einde komen. Als je deze psalmen gaat lezen, dan waren er vroeger ook rampen, maar die zullen er blijven. Oorlogen ook. De ziekte zal er ook blijven. Weet u, Openbaringen zegt dat het met de mensheid eigenlijk niet zo goed gaat. Want wie vuil is hij worden? Vuiler. En wie rein is hij worden? Nog reiner. Weet je wat, dus dan denk ik van, hey, als het vuil vuiler wordt en het rein wordt reiner, dan komen we wel steeds verder bij elkaar vandaan staan. Dan wordt de kloof groter. Nooit zo groot dat Jezus die niet kan overbruggen, overigens. Want hij is een bruggenbouwer puur sang. Hij kan het echt. Maar er zullen problemen blijven. Je moet ergens een sleutel vinden om daarmee om te gaan. Om dat te hanteren. Om daar, ja, hoe doe je dat dan? Vind ik wel een ingewikkelde vraag, moet ik eerlijk zeggen. Als ik heel eerlijk ben. En dat vind ik echt een ingewikkelde vraag. Want ik ben ook wel een beetje zo van, nou ja, als mijn inkomen verzekerd is. En ik heb een huis en een kachel. En ja goed, weet je, dan ja. Dat is toch wel fijn als je dat allemaal hebt. Wij zitten op het werk ook midden in een reorganisatie en ik weet niet waar dit jaar mij brengen gaat. Ik weet het gewoon niet. Als ik heel eerlijk ben, ik weet het niet. En dat is lastig. vind dat gewoon lastig. Ik merk dat de Bijbel daar wel dingen over zegt. Ja, niet over mijn baan, maar wel over hoe je om mag gaan met dat soort problemen. Ik lees eerst een stukje voor uit Psalm 27, zei ik al. Dat staat boven sterk in de Heer. Dat is een psalm van David. Ik wil het gewoon lezen eigenlijk omdat ik ook geloof dat er ook een kracht is in de Bijbel zelf. Het woord van God is krachtig, zegt het woord zelf. Heel erg krachtig. Het doet iets in je hoofd en in je hart en in je denken. En als je zo'n psalm leest, denk je wauw. Nou ja, denk ik wauw. De Heer is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heer is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst hebben? Toen kwaaddoeners op mij afkwamen om mij levend te verslinden, herken je dat soms, dat je denkt, iets wil mij vloeren. Als die op je afkomen, mijn tegenstanders en mijn vijanden, struikelden ze zelf en vielen. Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen. Al brak een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere verlangd. Dat zal ik zoeken. En hier word ik helemaal warm van. Dat ik mag wonen in het huis van de Heer. Al de dagen van mijn leven. Om de liefelijkheid van de Heer te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij doet mij schuilen in zijn hut in dagen van onheil. Hij verbergt me in het verborgene van zijn tent. Hij plaatst me hoog op een rots. Daar word ik warm van. Want het geeft eigenlijk niet een antwoord op de vraag die ik stel, zo lijkt het. Mijn vraag is, wie verslaat mijn vijand? En dan lijkt het net alsof God zegt, joh, je moet naar de kerk gaan. Zo klinkt het een beetje in mijn oren, van dat ik wonen mag in het huis van de Heer al de dagen van mijn leven. Gewoon dicht bij God zijn. Dicht bij God zijn. Is dat dan de oplossing? Nou, hier staat gewoon dicht bij God zijn. Al de dagen van mijn leven. Wanneer zou die die psalm geschreven hebben, vraag ik me dan weer af. Hoe zou die zich, in wat voor emotionele omstandigheden zou die verkeerd hebben, toen die dit zo neerschreef. Ik zei al, ellende is er altijd geweest. Dat was er in de middeleeuwen ook. En toen kwam daar de reformatie. En misschien weet u wat de psalm van de reformatie was. 46. Ik ga een stukje van psalm 46 lezen. Daar staat boven. Een vaste burcht is onze God. God is ons een toevlucht en een vesting. Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Hé, God helpt echt. Daarom zullen we niet bevreesd zijn. Al veranderde de aarde van haar plaats. Dat is toch geweldig, hè? Moet je je voorstellen dat je André Kuipers heet. En dat je boven een keer of 6, geloof ik, per dag rondjes draait. En dat je in één keer denkt, hé, verdraaid, waar is de aarde gebleven? Ben ik nou uit koers? Of is de aarde uit koers? Weet je wel, dat zelfs als de aarde uit koers is. En werden de bergen verzet naar het hart van de zee. Nou, ik weet niet of u het weet, Reijer weet dat heel precies. Dat wat het diepste puntje van de diepste zee is. En het diepste puntje, als ik het goed onthouden heb, Reijer, is dieper dan het hoogste puntje wat erboven zit. Hè? De Mount Everest die gaat moeiteloos kopje onder. Dus zelfs in dat geval, laat haar water bruisen, laat het schuimen. Laat de bergen beven door haar onstuimigheid. En dan staat er, de beekjes van de rivier verblijden de stad van God. Het heiligdom, de woning van de Allerhoogste. God is in haar midden, ze zal niet wankelen. God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen. De heidenen tierden, de koninkrijken wankelden. Hij liet zijn stem klinken, de aarde smolt weg. De Heer van de legermachten is met ons. De God van Jacob is voor ons een veilige vesting. Schuil bij hem. Want hij is een veilige vesting. Doe het. Schuil bij God. Doe het. Want hij is een veilige vesting. Ren daarnaartoe. Weet je wel? Hij verborg. Wie was het? Mozes. Weet je wel? Staan in de holte van de rots. Schuil bij God. Hij is jouw toren. Hij is je vaste burcht. Hij is je vesting. Derde psalm. Dat was weer 139. Die ga ik helemaal lezen. Omdat ik hem ongelooflijk mooi vind. En omdat hij ons iets te zeggen heeft. Heer, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U doorziet van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong. Zie, Heer, u weet alles. U sluit mij van achter in, van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Dit kennen, het is me te wonderlijk, te hoog. Ik kan er niet bij. Waar kan ik uw geest ontgaan? Waar uw aangezicht ontvluchten? Als ik opsteeg naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in de hel? Zie, u bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het uiterste van de zee. Ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Zei ik, maar de duisternis zal mij bedekken. Dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister. Maar de nacht licht op als de dag. De duisternis is als het licht. Want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Een wonder zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in het diepste van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. De dagen dat het gevormd zou worden toen er nog niets van bestond. Alles was in uw boek beschreven. Daarom, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God, hoe machtig groot is hun aantal. Zou ik ze tellen, het zijn er meer dan korrels zand. Word ik wakker, dan ben ik nog bij u. En dan kantelt deze psalm. Let maar eens op. O God, breng de goddelozen om. Mannen van bloed, ga weg van mij. Want met schandelijke woorden spreken zij over u en uw vijanden misbruiken uw naam. Zou ik niet haten, Heer, wie u haten? Een afkeer hebben van wie tegen u opstaan? Ik haat hen met een dodelijke haat. Mijn eigen vijanden zijn het. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Toets mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Die mag je thuis nog een keer lezen en nog een keer. Ik heb hem heel wat keren gelezen, moet ik zeggen. Ik vind het ook een lastige psalm, maar ik vind hem zo mooi. En hij is zo lastig omdat er van die dingen in staan die helemaal niet westers zijn. Die helemaal niet zo rationeel zijn. Als ik opsteeg naar de hemel, u bent daar. Of als ik naar de hel ga, u bent daar. Als ik onder de zee of het einde van... En dan, weet je wel, dat is allemaal een soort beeldtaal en zo. Maar ook die kanteling, en dat triggerde mij. Ja, er is een wereld die er in hoge mate op meer en meer op gericht is. En zich keert tegen het koninkrijk van God. Denk maar even aan Nigeria, om maar eens iets te noemen. Hè? Waar echt vervolging is. Denk maar even aan Korea, nou noem allemaal maar op. En zich keren tegen God. En dan zegt hier David, van zou ik niet haten, Heer, wie u haten? Ik haat hem met een dodelijke haat. Mijn eigen vijanden zijn het. Hé, maar de Bijbel die zegt toch dat we onze vijanden lief moeten hebben? Dus daar moest ik wel even over nadenken. Hoe zit dat dan ook alweer precies? Nou ja, het staat er wel. Het staat er wel. In het Nieuwe Testament, daar zit wel zeker de nuance in. Want als je denkt aan een Stefanus, op het moment dat hij gestenigd wordt, dan zegt die Heer, reken hun, zijn vijanden, deze zonde niet toe. Dat is ook het voorbeeld wat Jezus eigenlijk gaf. En in zijn voetspoor mogen wij treden. Ja, zeker. In de essentie zie je ook in het Nieuwe Testament dergelijke teksten wel staan. En zie je dat die scheidslijn tussen gelovigen en ongelovigen, het liefhebben en het haten van God, dat die eigenlijk hetzelfde blijft in de essentie. Ik pak maar even Jacobus 4, overspelige mannen en vrouwen. Weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, maakt zich tot een vijand van God. Er is kwaad en er is goed. En we mogen lief hebben en we mogen die kloof proberen te overbruggen. Maar je mag nooit met het kwaad meegaan. Nooit doen. Even terug naar Psalm 139, het begin. De eerste paar versen. Ik zou bijna zeggen, zet maar eens een paar streepjes, dat gaat op de computer makkelijk. Ik heb ze hier vet staan. Heer, u doorgrondt mij. God doorgrondt ons. Als we het nou hebben over wat gaat de toekomst ons brengen, dan zeg ik, God doorgrondt jou. En hij kent jou. Hij kent je zitten. En hij kent ook jouw opstaan. Hij doorziet van verre. Dat betekent eigenlijk, hij weet heel goed wat jouw gedachten zijn. Waar u mee bezig bent. U doorziet van verre mijn gedachten. U onderzoekt. En u bent met al mijn wegen vertrouwd. Dus God doorgrondt. Hij kent. Hij doorziet. Hij onderzoekt. Hij is vertrouwd. Met onze wegen. Heb je er ook wel eens last van, net als ik, dat je denkt van, wat zit ik toch moeilijk in elkaar? Ben ik de enige? Dat schiet die grijze massa, dat is bij mij niet zo gek veel, maar dat schiet helemaal op een hoop. En dan kom ik er niet meer uit. En dan staat hier, hij is met mijn wegen vertrouwd. Ook dat is bij God bekend. En het is eigenlijk een soort gelaagdheid die hier getoond wordt. En sterker nog, hier staat, u weet alles. God weet alles. Het is bevrijdend. Hij weet echt alles. Dus hij kent uw bezorgdheid. Hij kent uw angst. Verdriet. Pijn, je herinneringen, hij kent het, hij kent alles. En dan staat er vervolgens, en hij sluit in, van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Oh, heerlijk, heerlijk. We hebben het in de afgelopen paar kerst of zo was het ook gezegd van, God wil langs zij komen en met ons oplopen. In dit jaar gewoon, door al die oorlogen en die natuurrampen heen. Naast ons staan. Hij legt zijn hand op ons. En dat mag vertrouwen geven. En dat is zo mooi, want David heeft dus vertrouwen. Kijk maar een stukje verder. In vers 11. De duisternis, zei ik, de duisternis zal me bedekken, dan is de nacht een licht om me heen. Ook al is het duister, God is met ons. Hij wil echt met ons zijn. Is dit een sleutel? Ja, dit is een sleutel. Dit is echt de sleutel. Van hoe je gewoon onbevreesd de toekomst in mag gaan. Ik zeg niet dat er geen dingen gebeuren. Want dat weet ik niet. Maar dat je onbevreesd mag zijn. En dan staan er ook lastige versen die, waarvan het lijkt. Even kijken hoor, in vers 13 tot 18 moet thuis nog maar eens voorlezen waarin staat dat we gevormd zijn en dat hij het allemaal van tevoren al heeft bedacht. Lees dit zoals het bedoeld is. En dit is poëzie, geen filosofie. Dit is poëzie. Dit zegt iets over het feit dat God aanwezig is in ons leven, bekend is met mijn leven, met uw leven, met jouw leven. Hij weet dat. En dan die kanteling, die maffe kanteling van vergelden van vijanden. Weet u, ik geloof dat als we dicht bij God leven, en daarom kan David dat hier ook zeggen, als we dicht bij God leven, dan zijn de vijanden van God zijn mijn vijanden. En dan zijn mijn vijanden zijn ook de vijanden van God. Want dan zijn wij hetzelfde. Dan denken God en ik hetzelfde. Dan kennen, als je God kent, dan ga je leren denken zoals God. Nou, dat vind ik wel ingewikkeld, het kennen van God. Dat vind ik echt ingewikkeld. Dat is wel een worsteling. Maar het kan. En David zegt het hier ook. Mijn eigen vijand, ik haat hen met een dodelijk. Zou ik niet haten, Heer, wie u haten? Hij zegt, zou ik niet denken zoals u denkt? Afstand nemen van wat niet goed is en omarmen wat van God is. Het laatste vers van deze mooie psalm. Het begon, die psalm, met een vaststelling, met een conclusie bijna. Ja? Heer, u doorgrondt, u kent, u doorziet, u onderzoekt, u bent vertrouwd, u weet alles. Dat is een vaststelling, is niet aan te tornen. En dan zie ik, na die hele psalm aan het einde van zijn lied, wanneer zou die dat toch geschreven hebben, die David? Wanneer zou je zelf zo'n psalm willen lezen nog eens een keer, in wat voor omstandigheid? Dan aan het einde, dan staat daar diezelfde woorden. Doorgrond mij, o God. Niet meer u doorgrond, maar is de vraag geworden van David. Zegt die Heer, doorgrond me toch. Ken toch mijn hart. Toets mij toch. Ken toch mijn gedachten, Heer. Het is bijna een smeekbede van, kom er toch in, Heer. Kom er toch alstublieft in. En zie of er bij mij geen een schadelijke weg is. En leid me op de eeuwige weg. En dan is, denk ik, de zoektocht van 2012 niet meer een roep om zekerheid, maar een vraag. Leid mij op de eeuwige weg. Dan is het niet meer, geef me zekerheid, maar dan is het, laat me dicht bij u zijn. En daar zit wel iets heel kwetsbaars in. Het is super kwetsbaar. Ik vind het zelf heel kwetsbaar. Want kijk, doorgrond en ken mijn hart, toets me, ken mijn gedachten. Nou, misschien gaat hij er wel wat over zeggen. Nella las gisteravond toen we in bed lagen een stuk voor uit een boek. En dat ging over valse nederigheid, trots. Weet je wel? En dat legde zo scherp eigenlijk neer van hoe het in een mensenhart kan zijn. Toen dacht ik van, nou, is dit een verhaal, Heer? Of bent u wat aan het zeggen tegen mij? Weet je wel? Hoe zit dat dan? Dus het is verdraaid kwetsbaar. Als je dit kan zeggen, als je durft te zeggen, zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid me dan op een eeuwige weg, dan gaat 2012 een bijzonder jaar worden. Daar ben ik van overtuigd. Ik ga afsluiten met weer een stukje uit de Bijbel. Romeinen 8, vanaf vers 31. Wat zullen we dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het echter die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het echter die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid? Of vervolging? Of honger? Of naaktheid? Of gevaar? Of zwaard? Zoals geschreven staat, want omwille van u worden we de hele dag gedood. We worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat niet de dood, ook niet het leven, of de engelen, de overheden, de krachten, ook niet tegenwoordige of toekomstige dingen, ook niet hoogte of diepte, of enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus, onze Heer. Amen.